Als u een Bijbel bij je heeft, dan zou ik u willen vragen om 1 Samuel 2 op te zoeken. 1 Samuel 2. Daar zal ik een gedeelte uit lezen. Het is, voordat ik dat doe, zal ik even kort een korte inleiding geven over de laatste twee zondagen. Ik ben nu de derde zondag bezig met het boek Samuel, eerst 1 Samuel. Het gaat eigenlijk over het leven van Samuel. En ik heb de laatste twee zondagen stilgestaan, in bijzonder bij de moeder van Samuel. En het is zo bijzonder dat dit boek 1 Samuel, dat begint met een huilende vrouw. Een vrouw die heel erg verdrietig is, die geen kinderen kan krijgen en daar zeer onder te lijden heeft. En dan zie je eigenlijk dat ze haar hart uitstort. Het is een prachtig gebed van waar we vorige week hebben bij stilgestaan, waar het eigenlijk gaat over hoe Hanna haar hart uitstort bij de Heere God, voor Gods aangezicht. En in dat gebed daar zie je heel veel parallellen met het gebed van Maria, als zij echt, ook echt de Heere God prijst. Maar daar zie je eigenlijk welk godsbeeld Hanna heeft. Het is zo ontzettend belangrijk. Ik heb toen stilgestaan afgelopen zondag, dat u godsbeeld wat u heeft, dat zal ook uw keuzes bepalen en welke offers dat u voor de Heere God echt wilt brengen, als hij dingen vraagt. Nu is het zo dat de Heere God vraagt niks van Hanna. Zij biedt iets aan. En ze zegt tegen de Heere God: Heer, als ik in verwachting raak en het is een jongetje, dan wil ik hem toewijden het hele leven lang. En ze raakt in verwachting en dan zie je eigenlijk dat ze na 4 jaar ongeveer, schatten ze, wordt Samuel, die wordt dan naar de tempel gebracht. En daar start ik vanmorgen met 1 Samuel 2 vers 11, als hij dan zeg maar naar de tempel gebracht wordt en dan lezen we tot vers 26. Daarna ging Elkana naar Rama, naar zijn huis, terwijl de jongen de Heere bleef dienen onder het toezicht van priester Eli. Priester Eli is een hoge priester, denk je, in goede handen heb ik mijn zoon achtergelaten. En Eli die heeft zonen. En over die zonen staat het volgende geschreven. De zonen van Eli waren verdorven mannen. Het is zo schrijnend als je dan leest deze paar woorden. Ze kenden de Heere niet. Want de handelswijze van deze priesters met het volk was al dus: wanneer iemand een offer bracht, kwam de knecht van de priester, terwijl het vlees kookte, met een drietandige vork in zijn hand. Stak die in de kookpot, in de ketel, in de pan of in de pot, en alles wat de vork dan optrok, nam de priester voor zichzelf. Zo deden zij met al de Israëlieten die daar in Silo kwamen. In Silo stond namelijk de tabernakel. Dat is belangrijk om te weten, dat was eigenlijk de tent Gods. Daar kwamen de Israëlieten echt samen 3 keer per jaar minimaal om de Heere God offers te brengen. Daar stond de tent van samenkomst met de tabernakel van de aanwezigheid van de Heere God in het midden van Israël. Ook voor zij het vet in rook lieten opgaan, kwam de knecht van de priester en zei tegen de man die het offer bracht: geef dat vlees om te braden aan de priester, want hij wil geen gekookt vlees van u aannemen, maar rauw. En wanneer die man tegen hem zei: ze moeten dat vet beslist eerst in rook laten opgaan, neem daarna maar voor uzelf zoals uw ziel verlangt, dan zei hij tegen hem: nee, u moet het nu geven. En zo niet, dan neem ik het met geweld. Zo was de zonde van deze jonge mannen voor het aangezicht van de Heere erg groot, want de mensen verwierpen hierdoor het offer van de Heere. Maar Samuel diende voor het aangezicht van de Heere. Hij was een jongen, gekleed in een linnen priesterhemd. Zijn moeder maakte van jaar tot jaar een klein bovenkleed voor hem en bracht hem dat wanneer zij met haar man kwam om het jaarlijkse offer te brengen. Dan zegende Eli Elkana en zijn vrouw. En zij mogen de Heere uw nageslacht geven uit deze vrouw, vanwege dat wat zij de Heere gebeden heeft. Vervolgens ging zij weer terug naar zijn woonplaats. En inderdaad zag de Heere naar Hanna om. Ze werd zwanger en baarde 3 zonen en 2 dochters. en de jonge Samuel werd groot bij de Heere. Eli nu was heel oud en hoorde alles wat zijn zonen heel Israël aandeden en ook dat ze sliepen met de vrouwen die bij de ingang van de tent van de ontmoeting dienst deden. Hij zei tegen hen, waarom doen jullie zulke dingen, zodat ik deze wandaden van jullie te horen krijg van dit hele volk? Dit kan niet, mijn zonen. Nee, dit is geen goed bericht dat ik hoor. Jullie laten het volk van de Heere overtredingen begaan. Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de Heere zondigt, wie zal dan voor hem bidden? Maar ze luisterden niet naar de stem van hun vader, want de Heere wilde hen doden. En de jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de Heere als ook bij de mensen. Laten we nog even bidden. Vader, we willen u zo bidden dat u deze geschiedenis heel kort bij ons hart brengt. Dat u het spiegelt en dat we onszelf daarin spiegelen. Ik wil u zo bidden, Heer, dat u woorden echt zout mogen zijn, dat we kracht ervan uit mag gaan. En ik wil u bidden dat u van binnenuit werkt. Dat we veranderen naar het beeld van uw Zoon. En ik bid zo, Heer, dat we uw stem ook verstaan in alles wat u te zeggen heeft. In Jezus' heilige naam. Amen. Bij dit gedeelte, als we dat zo lezen, dan moet je je realiseren dat je bevindt je hier in het middelpunt, in het geestelijk centrum van toenmalige Israël. Zoals ik al zei, het heiligdom, daar waar de tabernakel was, was in Silo. En dat was het huis van God. En 3 keer per jaar kwamen de Israëlieten daar naartoe, minimaal 3 keer per jaar, om de Heere God offers te brengen. Om de heilige God heilige offers te brengen. En je ziet in dit gedeelte dat in dit geestelijk centrum, wat eigenlijk iets heiligs zou moeten zijn, dat het er alles behalve heilig aan toe gaat. Alles behalve eerbiedig. De hoge priester, zoals we lezen, heeft 2 zonen. Allebei zijn ze priesters. En in de herziene statenvertaling die we gelezen hebben, staat, ze waren verdorven mannen. In de Willibrordvertaling, dat vertaalt het met echte boosdoeners. En de nieuwe Bijbelvertaling die zegt, stel af, persers. En dat zijn nogal wat ferme woorden om die karakters te beschrijven. Ze hebben echt lak aan wat de Heere God geboden heeft. Ze houden zich niet aan de geboden. Ze nemen de beste stukken. Ze laten het vet niet verbranden als een brandoffer. En wie durft te protesteren, die wordt bedreigd. En het gevolg daarvan is dat de gelovigen Israël gingen de offers gering achten en ze verwierpen het offer van de Heer. En laten we daar eens even bij stilstaan. Daar wil ik even bij stilstaan bij dat gedeelte en vertalen naar onze tijd. Wat ons laat zien is dat een mens die is in staat om zo religieus te zijn, om de dingen met die rondom de Heere God, rondom een eredienst, rondom een gemeente, rondom een bediening te hebben met grote verantwoordelijkheid en elke dag met de dingen van God bezig te mogen zijn en de offers te zien. En ten diepste is het niet voor de Heere God, maar voor hemzelf. En ik vind het zo ontnuchterend dat religiositeit, dat de grootste vijand is van onze met de relatie met God. Weet je, het is zo, eigenlijk zo schokkend toen ik met dit gedeelte bezig was, dat ik zag van ze deden alles rondom de tabernakel, ze deden de offers brengen, ze waren eigenlijk rondom de tabernakel bezig. Hun vader was hoge priester en je ziet dan dat er staat en ze kenden de Heere niet. Ik vind dat eigenlijk het verschrikkelijkste wat van iemand die rondom zo'n tempel, rondom in de gemeente, stel, dat vertaal ik het nu, dat wij in deze, we zijn de tempel van de Heere God, en dat we samenkomen en dat er mensen zijn die aan alles deelnemen, maar ze kenden de Heere niet. En dat is eigenlijk, dat is heel goed om jezelf te onderzoeken, waarom doe ik eigenlijk de dingen? Want religiositeit, Dat is ook in deze tijd, zie je dat mensen religieus kunnen zijn. En dat je het beste wat er eigenlijk uit te halen is, niet voor God is, want dat zie je aan die offers. Ze halen het beste eruit en dat is voor hunzelf. En zo kunnen we religieus zijn, in een gemeente samenkomen en dan zeggen van het beste wat we hebben is voor onszelf. Wat bedoel ik daarmee? Weet je, je kunt in de religie, die draait om jezelf. En dan zie je eigenlijk je gehoorzaam, laat het eerste punt maar zien, die gehoorzaam te zijn aan God om de beste dingen te krijgen. Weet je, we kunnen naar God naderen en zeg maar ons hart uitstorten en religieus eigenlijk met hem omgaan. En eigenlijk gaat het om alleen maar dingen van hem te krijgen. Het gaat niet om de gever, maar het gaat om de gave die deze gever kan geven. Dat dat het middelpunt is van je leven. Of dat je een bediening uitoefent. En je ziet eigenlijk het tweede punt, een bediening uitoefent. Je ziet hier dat die priesters, die bedienen, die twee zonen van Eli, die dienen rondom de tabernakel. Ze waren priester, hun vader was hoge priester. En dat had een enorme status natuurlijk. En datgene wat ze daar eigenlijk van ontvangen aan eer van God, dat was eigenlijk de gedachte waarmee ze eigenlijk dienden. De gebeden die voornamelijk bestaan uit verzoeken, dat kun je echt toetsen in je eigen leven, dat je je gebedsleven eens onder de loep neemt en je zegt, ik kom bij de Heere God en is het echt eren met de lippen en het hart, zeg maar, bij hem vandaan houden? Dat betekent eigenlijk dat je dus de gebeden eigenlijk gaan niet om hem te aanbidden, niet om hem te prijzen, maar het gaat erom, het bestaat hoofdzakelijk voor je verzoeken. Ik heb zelf een dagboek. Ik schrijf al mijn gebeden, heb ik een dagboek, al meer dan 25 jaar. Een hele stapel dagboeken. En dan zie je eigenlijk dat mijn gebedsleven, soms pak ik een dagboek van een paar jaar geleden. En dan zie ik een ontwikkeling in mijn gebedsleven. En dat is zo bijzonder om te mogen zien dat je, zeg maar, dat je in je geloofsleven een verandering ziet, dat je voor Gods aangezicht komt en dat het echt gaat om de Heere God. Dat het echt gaat om hem te aanbidden. En dat je met je noden en met je moeite, met je pijn, met je ziekte bij hem komt. En natuurlijk is het zo dat je dat bij de Heere God brengt. Maar ook kun je dan ontvangen als hij zegt, Heer, u wil geschieden. Het gaat om uw eer. Maar als je religieus een religieuze houding hebt, dan bestaat je gebed in principe uit een gebedslijst van 1 tot en met 10, met alles dingen. Misschien punt 1, dat je God zegt, ik ben u dankbaar. En daarna komen een lijst van 9 dingen die je graag vervuld wilt zien. Ik voldoe aan de norm. En dat geeft me een superieur gevoel, vooral als ik dan kijk dat anderen niet onder de norm. Ik ga in ieder geval elke zondag naar de kerk. Ik ga naar de bidstond. Ik ga naar dit. Je telt het als het ware op. En het kan met religie doorspekt zijn, doordat je eigenlijk je gaat vergelijken met de ander en zegt, kijk, hij doet dit niet, ik doe dat wel. En je kunt daaruit eigenlijk een heel superieur gevoel eigenlijk krijgen. Dat is een toetssteen voor jezelf, of het echt gaat om die relatie of dat het een religie is. En belangrijk vind ik ook, als ik naar de samenkomst kom, dan zeg ik, Heere God, de liederen die gekozen zijn, die zijn gekozen met een gebed. Deze liederen, die broeders die dat hebben uitgekozen vanmorgen, die hebben het thema doorgegeven. Vanmorgen waren ze beiden aan het wandelen. Ik weet dat ze in het Leudal zijn gaan wandelen om de Heere God te ontmoeten en hier naartoe te komen. En dan gaat het er niet om of ik die liederen, dat die mij een goed gevoel geven. Of dat ze mij een blij gevoel geven. Nee, het gaat om de intentie waar ik hier naartoe kom en zeg van, Heere God, het gaat om u. Ik wil in deze liederen u naderen en u echt aanbidden. En begrijpt u, ik heb dat hier zeg maar zo in een paar punten, daar kun je een hele lijst van maken. Maar het ligt bij iedereen op de loer. Het is elk hart, daar is daar vatbaar voor. Het is niet alleen dat je zegt, nou, ik ga me niet vergelijken met de zonen van Eli. Nee, het is een spiegel voor ons, hoe arglistig het hart is en dat je rondom zo'n tabernakel in de gemeente, zeg maar, dat je aanwezig kunt zijn. En het is, in feite is het een religie, een religieus gedrag. En dat is niet wat God zoekt. Wat God zoekt is een diepe relatie. Wat hij zoekt is, zeg maar, een iemand die naar zijn hart is. Met al de dingen en de fouten die hij heeft en de zonde, dat we naar hem toe komen en vanuit die relatie met hem echt een omgang mogen hebben. Want het funeste is, weet je wat ik zo funest vind aan dit hele gedeelte? Het gaat om twee personen. Twee personen die zo omgaan met het offer en een vader die eigenlijk heel laks daarvoor optreedt. En dat heeft een invloed op het hele volk. Ze minachten het offer van de Heer Jezus. En weet je, dat is zo'n waarschuwing dat datgene wat u zegt en wat u doet, dat moet in het gezin moet dat kloppen. Dat u, als u zegt, ik eer God, ik wil hem volgen, en uw woorden komen niet overeen met uw daden, dan zal dat funest zijn in de opvoeding van uw kinderen. En het zal funest zijn voor uw buren. En het zal funest zijn voor de mensen om u heen. Want dan zie je eigenlijk dat Paulus, die zegt dat ook tegen de Korinthe. Hij doet daar een hele bijzondere uitspraak in 1 Korinthe 11, vers 17. Daar zegt hij, nu ik dit voorschrijf, moet ik er tevens mijn afkeuring over uitspreken, dat uw samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn. Die schade, die is niet alleen voor de gelovigen, dat is ook schade in je omgeving. En dat is zo'n schil contrast eigenlijk. Ik heb me die vraag gesteld, hoe kan het nou dat je hebt een vader die hoge priester is, je groeit op in een gezin en je vervalt in religiositeit en die religiositeit die vervalt eigenlijk tot zonde. Elk jaar zagen ook die twee zonen van Eli, dat Eli op grote verzoendag ging die het heilige der heiligen binnen. Dan deed hij eerst een offer voor zichzelf om verzoening te doen voor zijn eigen zonde. En dan ging hij in het heilige der heiligen om verzoening te doen voor de zonde van Israël. En iedereen, als je dat begrijpt wat daar gebeurt, als je zich daar eens in verdiept, dan houdt iedereen in Israël op die dag de adem in. Als die hoge priester naar binnen gaat en hij komt er levend uit. Want dan is het offer pas aangenomen. En dan is de verzoening heeft er plaatsgevonden voor de verzoening. Voor de verzoening voor het volk. En die twee zonen, jaar in, jaar uit, zijn ze daar getuigen van. Ze zijn jaar in en jaar uit zijn ze getuigen ervan dat Eli op die grote verzoendag in de tabernakel gaat in het Heilige der Heiligen. Dat mocht de hoge priester 1 keer per jaar mocht hij daar binnen gaan. Omdat daar de tabernakel was. En daar deed hij een bloedsprenging om verzoening te doen voor de zonde van zijn volk, voor de zonde van zijn zonen. En ze volharden. Ze volharden. Het loopt ook heel slecht af. Ik heb vorige week gezegd, we moeten echt ons realiseren met wie we te doen hebben. Het loopt heel slecht af met die twee zonen. En dan staat er over die zonen van Eli, staat er geschreven in 1 Samuel 2, vers 17... Zo was de zonde van de jonge man voor het aangezicht van de Heere erg groot. Deze jonge mannen voor het aangezicht van de Heere erg groot. Want de mensen verwierpen hierdoor het offer van de Heere. En direct daarop volgt, ik vind het zo'n contrast, die twee versen met elkaar. Ze zijn zo in een contrast geschreven, dat er staat, maar Samuel, dus maar Samuel, in contrast met datgene wat daarvoor is geschreven, maar Samuel diende voor het aangezicht van de Heere. Hij was een jongen gekleed in een linnen priesterhemd. Wat een groot contrast. Weet je, je moet zich realiseren dat hier eigenlijk die twee zonen en Samuel zijn in dezelfde omstandigheden en maken hetzelfde mee. Ze bedienen op dezelfde plaats. En hoe is het nu mogelijk dat Samuel, die maar 4 jaar door zijn moeder is opgevoed, in zo'n goddeloze omgeving echt verder groeit, zoals er staat voor het aangezicht des Heren, en dat hij straks, zien we, dat hij in gunst toeneemt bij de Heere God en bij het volk. Want er staat in 1 Samuel 2, vers 21, en de jonge Samuel werd groot bij de Heren. En in 1 Samuel 2, vers 26, en de jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de Heren als ook bij de mensen. Groter kan het contrast niet zijn. En zoals gezegd, deze jongen die is pas 4 jaar opgegroeid bij zijn moeder, heeft natuurlijk een ontzettende biddende moeder achter zich. En deze twee zonen die zijn opgegroeid bij Eli en ze wijken totaal af. En de omstandigheden waarin zeg maar, Samuel is en de plaats waar hij is en de voorbeelden die hij heeft, die zijn niet bijzonder. En toch zie je dat daar zeg maar, een toewijding is. Ik heb daarover nagedacht. Daar wil ik wat over delen. Want dat is een heel groot mysterie, vind ik. Want zo groter kan het contrast niet zijn. Weet je wat zeker niet meehelpt? Wat echt niet meehelpt, is dat Eli echt een hele zwak figuur is. Hij is een zwakke vader. Geen echte leider van zijn gezin. Hij zegt tegen die zonen, het is eigenlijk meer een jammerklacht. Ik vind het echt niet echt van, dit heeft ook geen consequenties. Dus wat hij tegen zijn zonen zegt, heeft totaal geen enkele consequenties. Hij weet wat ze doen, daar staat eigenlijk de doodstraf op. Maar hij doet helemaal niks. Daar staat, waarom doen jullie zulke dingen, zodat ik deze wandaden van jullie te horen krijg van dit volk? Dat vind ik al heel typerend. Je bent, zeg maar, hoge priester. Beide zonen zijn rondom de tabernakel. En dan is het zo dat hij zegt, ik hoor dit, ik zie dit niet zelf, ik hoor het van het volk. Dit kan niet, mijn zonen, zonder enkele consequentie daaraan te verbinden. Nee, dit is geen goed bericht. Nee, dat is zeker geen goed bericht, zou ik zeggen. Dat hoef je niet te zeggen, dat het geen goed bericht is, want dit is verschrikkelijk. Maar als je tegen jou, ja, ik heb geen goed bericht gekregen. Het volk, dat zegt waar je mee bezig bent. En dan zie je eigenlijk dat, dit is geen goed bericht dat ik hoor. Jullie laten het volk van de Heere overtredingen begaan. En zonder dat er überhaupt een consequentie aan verbonden wordt, of tocht wordt uitgeoefend, of het goede wordt aangeleerd. Geen duidelijke grenzen. En je ziet ook nu in onze tijd dat ouders met kinderen onderhandelen. We willen eigenlijk heel erg graag dat onze kinderen gelukkig zijn. En we geven steeds ruimte en we geven steeds de grenzen, worden steeds opgerekt. We gaan van het ene compromis in het andere. En je ziet bij die zonen van Eli dat de discipline compleet ontbreekt. En er is geen enkel greintje respect voor hun vader. En dan komt ook het verwijt. Ik vind dat heel erg schrijnend, wat dan het verwijt komt, wat de Heere God tegen Eli zegt. Hij zegt in 2 Samuel 2, vers 29, u eert uw zonen meer dan mij. Moet je eens voorstellen, u eert uw zonen meer dan mij. De zonen zijn voor Eli belangrijker dan God. Hoe is het mogelijk, zegt de Heere God tegen Eli, hoe is het mogelijk, zegt de God tegen Eli, dat je je kinderen hoger acht als de eer van mij? De Heere God zegt eigenlijk tegen Eli, je gaat die confrontatie met je kinderen uit de weg. Je hecht er meer belang aan om die confrontatie uit de weg te gaan dan omwille van mij hun terecht te wijzen. Je laat het zomaar gebeuren dat ik de Heere voor de ogen van mijn volk te schande word gemaakt. Ik vroeg me toen af, wat beeld heeft Eli eigenlijk voor God? De kinderen, zoals ik al zei, komen aan een slecht eind. Ze worden geoordeeld door God. En ik wijs terug op vorige week zondag toen ik zei, we moeten ons realiseren met wie we te doen hebben. Nou, Nu hoor ik u denken, en ik dacht dat ook. Dus als mijn kinderen niet tot geloof komen, ligt dat aan mijn opvoeding. Daarom heb ik eigenlijk ook mijn woorden heel zorgvuldig gekozen. En ik zei, de opvoeding van Eli helpt niet echt mee. Want ik heb een ander voorbeeld, wat ik u wil laten zien, en dat is over Samuel zelf. Ik spring dan in de tijd, ik kom er later, komen we daar uitgebreid op terug, maar het enige wat ik in het leven van Samuel kon vinden, waar die echte mist in gaat, dat is dat hij zijn eigen zonen aan gaat stellen als richters. We zitten in de tijd van de richters, Samuel is de laatste richter, en dan gaat het over naar koningen, maar op het einde van zijn leven, dan wil hij eigenlijk zijn eigen zonen wil die aanstellen als richters. En dat kon eigenlijk niet, want die richters werden door God aangewezen. Het was niet een dynastie die van vader op zoon ging. Maar dan zie je eigenlijk dat hij zegt van, ik stel toch mijn zonen, ik weet niet wat voor gedachten Samuel daarbij had, maar in ieder geval stelt hij zijn zonen aan als richters. En dat is de aanleiding dat het volk eigenlijk zegt, waar we willen hen niet als richters, want we willen een koning. Maar als je dan in de geschiedenis kijkt, dan zie je eigenlijk in 2 Samuel 8, vers 3, dat er staat, maar zijn zonen, dus dat zijn de zonen van Samuel, gingen niet in zijn wegen. Zij waren uit op winstbejag, namen geschenken aan en bogen het recht. En weet je, waarom neem ik dit voorbeeld? Je ziet hier twee gezinnen. Eli, waar eigenlijk geen tucht wordt uitgeoefend, waar eigenlijk geen goed voorbeeld is, waar de kinderen compleet de weg kwijtraken. Dan heb je Samuel, als ik het leven van Samuel lees, ik heb het echt bestudeerd, de hele 25 hoofdstukken, dan zie je eigenlijk, vind ik, van Samuel, hij doet ook 2 koningen zalven, hij zalft Saul als koning, hij zalft David als koning, en eigenlijk kun je in het leven van Samuel kan ik niks aanwijzen waarin die de Heere God niet gediend heeft. Ik kan niks aanwijzen waarin die religieus is. Ik kan niks aanwijzen dat het niet gaat om een intense, diepe, bijzondere, intieme relatie met de Heere God. Afgezien van op het einde van zijn leven dat hij dan zijn zonen wil aanstellen als richters. En toch zie je hier dat zeg maar, ze gingen niet in de wegen van zijn vader. Terwijl ze dus goede voorbeelden hadden. De zonen van Eli hadden slechte voorbeelden. Eli had, bij Samuel waren het hele goede voorbeelden. En dan zie je eigenlijk dat ze toch het recht buigen. Nou, wat wil ik hier voor een conclusie uittrekken? Ik wil je echt ontzettend bemoedigen. Ik wil je echt bemoedigen en aanmoedigen. Het is natuurlijk zo dat ouders de verantwoordelijkheid dragen voor de kinderen, hoe ze hun kinderen opvoeden. Dat zegt de Heere God ook tegen Eli. Van Eli, luister, je eert je kinderen veel meer dan mij. Dat is, als u ouder bent, is dat uw verantwoordelijkheid. Maar het is de kinderen die de verantwoordelijkheid hebben door het goede voorbeeld of het slechte voorbeeld om de keuze voor de Heere Jezus te maken. Dus beide zijn verantwoordelijk. Je ziet hier, ik heb dit echt heel bewust gekozen, dat je dus ziet dat een vader een heel goed voorbeeld is en de ander die heeft eigenlijk een voorbeeld van niks. En je ziet dat de kinderen een eigen weg gaan en beide komen ze niet goed uit. Gelukkig staan er vele voorbeelden waarin de kinderen wel in de wegen van hun ouders gaan. Maar hier zie je gewoon 2 voorbeelden dat dat niet zo is. En ik wil, weet je moet zich echt afvragen dat ik heb, zeg maar, ik zeg hier, ik wil niet in een situatie komen en behoed me ervoor dat u tegen mij moet zeggen, Miel, je hebt Rietje, je vrouw, meer geëerd als mij. Of je hebt je kinderen of je kleinkinderen meer geëerd als mij. In die situatie bid ik, Heer, behoed me ervoor. Want ik besef namelijk, dat ik leg dat wel vaker zo uit, als ik me, zeg maar, over relatie, als ik zeg maar de relatie die ik zeg maar met mevrouw Rietje heb, als ik de relatie van de Heer Jezus laat verwateren, en stel dat zij op de eerste plaats staat, dan komt dat tot hier, als voorbeeld. Maar op het moment dat ik de Heer Jezus, zeg maar, op de eerste plaats zet, dan zie je dat die tweede plaats, die gaat veel hoger. Dat is zo ontzettend belangrijk. Je ziet hier ook dat als Eli de Heere God op een hogere plek had gezet, dan had hij zich bewust ook gekozen om die kinderen het goede aan te leren. Ze daarop aangesproken. En niet zo half gaar eigenlijk gereageerd. Ik heb gehoord, dit is geen goed bericht. Dan was hij gaan optreden. En dan had hij zijn kinderen echt gediend. Dat wil niet zeggen dat ze dan toch in de wegen van de Heere God zijn, zouden gaan. Want ik denk dat Samuel dat wel gedaan heeft met zijn kinderen. En toch loopt het verkeerd af. En dan zie je eigenlijk dat, dan zie je eigenlijk dat het echt misgaat. Ik pak dit verhaal even op om het af te ronden. Hanna en Elkana komen regelmatig in Silo. Ik denk dat ze vaker zijn geweest als die drie keer. Want ik heb eens gekeken hoe ver dat ze moesten lopen. Het waren ongeveer 15 kilometer. Daarin waar zij dus woonde en waar Silo was 15 kilometer. Dus ik denk dat Hanna regelmatig naar haar zoon omkeek. Maar dan zijn ze zeg maar in die tent van de samenkomst. En dan is het heel ontroerend dat Eli voor een bid. En dan zegt hij, de NBV vertaalt dit als volgt. Dat hij zegt, Heere God, geef deze vrouw nog andere kinderen. In plaats van de jongen die zij aan u heeft afgestaan. Ik vind het zo indrukwekkend dat als we de Heere God iets geven, dan krijgen we zeg maar in deze geval het vijfvoudige krijgt Elkana terug. Ze krijgt drie zonen en twee dochters. Maar ik heb me wel gerealiseerd, wat moet het een lijdensweg zijn geweest? Wat moet het een harde strijd zijn geweest als ze daar in het tabernakel was, de toestanden zag waar het eigenlijk, wat daar gebeurde. En om dan je belofte niet te breken. Om de belofte te zeggen, Heer, ik heb beloofd dat deze jongen rondom de tabernakel bij u opgroeit en de omstandigheden zijn goddeloos. En toch zal ik op u vertrouwen. En dan staat er ook, dat terwijl, er staat in, ik vind het zo'n prachtig zinnetje, de Heere zag inderdaad naar Hanna om. Ze werd opnieuw zwanger en baarde nog vijf kinderen, drie zonen en twee dochters. Komma, terwijl de jonge Samuel dicht bij de Heere opgroeide. Weet je, dat is het geheim. Hij groeit niet bij Eli op. Hij groeit ook niet in het gezin van Eli op. Hij wordt daar afgegeven en dan staat er, Samuel groeit dicht bij de Heere op. En dat is zo'n bemoediging als je ouder bent. Er zijn heel veel dingen in de opvoeding aan die situaties kunnen we helemaal niet doen. Niks doen. Ik vond het zo krachtig, het getuigenis van die twee tieners. Van Sarah en Mariska. En wat mij echt zo aanraakte, dat was dat de Heere God al op een jong leven bezig is. Maar ook de nood die ik hoorde bij Mariska. Ik ben in een klas en daar ben ik de enige christen. Het is zo heerlijk om met andere christenjongeren een hele week op te trekken. Om je thuis te voelen. Om te weten, zij geloven hetzelfde. Maar u heeft als ouder geen enkele invloed op dat uw kinderen in een klas zitten waar ze de Heer Jezus niet kennen. Waar ze de Heer Jezus niet kennen. En Samuel groeit dus zowel in een goddeloze omgeving op en tegelijkertijd groeit hij op bij de Heer. Dit is toch zo indrukwekkend. Dat is zo bijzonder. En ik wil heel graag eindigen met drie. Ik wil graag voor drie dingen bidden. Het eerste is, ik zou u willen vragen om u te laten dat u zich onderzoekt op ons religieus gedrag. Laat het eerste maar zien. Dat we ons echt ondertoetsen. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? En houd ik, eer ik God met mijn lippen, zoals ik deze dienst begonnen ben, of, en houd ik mijn hart ver van hem? Weet je, dat hij het uit plicht doet, uit gewoonte doet. Dat hij in een eredienst zit en het is omdat het zondig is. En dat is zo bijzonder om u aan te moedigen, om in die relatie met hem te staan. En na de eredienst te komen, om samen te aanbidden, om hem te ontmoeten. Het tweede waar ik graag voor wil bidden is voor de opvoeding van onze kinderen. Weet je, dat we zijn als ouders, dat we als ouders een voorbeeld zijn om te volgen. Dat u, ik zeg het altijd zo, dat we door ons gedrag en door onze omgang met de Heer Jezus een onuitwisbare indruk maken op onze kinderen. Dat is inprenten. En het Deuteronomium zegt dat we onze kinderen moeten inprenten. Maar inprenten is dat je een onuitwisbare indruk maakt in je intimiteit met de Heere God. Dat wil niet zeggen dat dat de garantie is dat je kinderen tot geloof komen. Want zij moeten ook een keuze maken. Maar het is wel een garantie dat ze iets mogen zien hoe intiem een relatie kan zijn tussen de schepper en zijn schepsel. Dat vind ik zo een groot wonder. Ik wil daar echt uit voor bidden, zo dadelijk. En het derde, dat is de moed. Dat u moed hebt. Dat u de moed, zoals Hanna en Elkana, de kinderen in Gods handen te geven. Weet je, Hanna moest dat letterlijk doen. Wij mogen dat geestelijk elke dag opnieuw doen. Op God te vertrouwen. Ook al weten we, ze zullen opgroeien in een goddeloze omgeving. Ze zullen in hun omgeving zullen ze niet veel voorbeelden zien. Maar ze groeien niet daar alleen op. Maar tegelijkertijd zullen ze bij de Heere zijn. En dat is een enorme zegen. Ik zou het muziekteam willen vragen om naar voren te komen. Dan zal ik graag jullie voorgaan in het gebed. Ik zou willen vragen, als u kunt, dat u gaat staan. En dan wil ik heel graag daarvoor bidden. Vader, o Heere God, onze Vader in de hemel. We willen u zo ontzettend danken dat u de Heilige Geest gegeven heeft en dat we ons mogen toetsen op onze relatie met u. Ik bid dat als het in deze prediking, als uw zachte stem gesproken is, dat we gehoord hebben en dat we oprecht en met een verbroken hart willen komen als we ons hart getoetst hebben op religiositeit. Dat we religieus zijn. Dat we een religie volgen. Terwijl u uw zoon gegeven heeft om een relatie te hebben. Een intense, vertrouwelijke omgang met u. Ik wil bidden als u iemand van ons in ons midden, of diegenen die op internet luisteren, of diegenen die thuis kijken, als u ons echt daarin iets openbaart, dan willen we dat beleiden, ons daarvan bekeren en het nalaten en de relatie zoeken en niet een religie. Ik bid, Heere God, voor de opvoeding van onze kinderen. Er zijn veel ouders hier. En ik wil u zo ontzettend danken dat u ons de grootste geschenk wat u een gezin kan geven, dat is dat onze kinderen opgevoed worden en dat ze hun hart en hun leven toevertrouwen aan u. En ik wil u zo bidden dat we een onuitwisbare indruk maken. Niet met onze woorden, maar met onze daden. Wie we zijn in u. Hoe we in ons huwelijk staan. Hoe we in ons gezin ons als vaders dienen. Heere God, hoe we als Hannah, als vrouwen, kunnen bidden voor onze kinderen. Elke dag weer opnieuw. En Heer, we willen vertrouwen. We willen echt u zeggen, we vertrouwen u. Zoals Hannah en Elkana u moesten vertrouwen om Samuel in een omgeving achter te laten die u niet eerde, die op eigen gewin en eigen geluk was, uit was. En toch, Vader, was hij daar in deze omgeving en groeide hij voor het aangezicht des Heren op. Wat een diepe genade dat we onze kinderen steeds weer opnieuw op onze knieën bij u mogen brengen. Wil u ons zo zegenen? Ik dank u voor deze morgen. In Jezus' heilige naam. Amen.
Chosen me, love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child.
Ik wil heel graag de zegen zo uitspreken. En voordat ik u dat doe, wil ik u allemaal uitnodigen. We drinken koffie na de dienst en dat is buiten. Ik dacht eerst dat we niet koffie zouden drinken, maar Geert, dat is de beheerder van dit gebouw, die zei en gaf de garantie dat het tot 2 uur zeker droog zou blijven. Dus vandaar dat we samen koffie zullen drinken. En ik zou u ook willen vragen om dan de mondkapje op te zetten en buiten kunt u dat weer afzetten. Laten we zo echt in die stilte gaan. Dan wil ik echt de Heere God echt zo vragen voor die intense zegen over ons leven, op onze gezinnen, op onze familie. Heer, we willen u zo ontzettend danken dat we uw woord mochten openen en dat u tot onze harten wilt spreken. Dat uw Heilige Geest zo tot ons fluistert en dat u die intimiteit zoekt en relatie. En ik wil u zo danken, Vader, dat ik zo ook op het einde van deze dienst deze machtige woorden die ooit aan Mozes zijn gegeven en Aaron dat mocht uitspreken. En dat was niet de zegen van Aaron, maar u zegt in deze woorden, en zo zal ik mijn naam zal op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. En zo met deze woorden spreek ik dan, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.
I'm no longer a slave to fear. I am a child. to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
Amen.